gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandag zuster Aad Driessen van de Nieuwendijk is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 95 jaar. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Driessen nu zingen Psalm 49, het zesde vers. 49 vers 6, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. En wat u daar verder vindt in 49 vers 6. Dan zijn er de volgende mededelingen nog namens de kerkraad. Vanmorgen is er bediening van de heilige doop van Jacob Cornelis Albrechts en Esther Adriana van der Sluis. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. Donderdagmiddag is er een ouderenmiddag. Op deze middag zal broeder K. van Walsum spreken over christenvervolging. De aanvang is om 14:30. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 146. En wij zingen de versen 1 en 3. Prijs de Heere met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We zingen 146, versen 1 en 3. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij psalm 5, de versen 1 en 2. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie als staan woorden mij ontbreekt en sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. Psalm 5, de versen 1 en 2, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij worden geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen aan 2 kinderen uit de gemeente en daartoe zullen wij het betreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders nu op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveins antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot haar of zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Albrechts, wat is uw antwoord? En moeder Albrechts, uw antwoord. En vader van de sluis, uw antwoord. En moeder van de sluis, uw antwoord. Geliefde, nu mag u hier opnieuw staan met een kind dat de Heer u geschonken heeft. Een voorrecht van Gods genade en het feit dat uw kind ook in het verbond met de Heere God is opgenomen. Dat is een groot voorrecht, dat legt het formulier ons heel duidelijk uit. En het formulier wijst er ons ook op dat de ouders gehouden zullen zijn hun kinderen in het opwassen, in het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. En zo heeft de Heer u een voorrecht gegeven, maar ook een verantwoordelijkheid. Wij lezen in Psalm 92, vers 14, die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. En nu mogen uw kinderen opgenomen zijn in het verbond met God. En in zekere zin mogen we ook zeggen dat uw kind geplant is in het huis des Heren. Daar brengt u uw kind. En nu is het zo nodig dat uw kind zou groeien in de voorhoven van onze God. En om te groeien, daarvoor is nodig leven. Daarvoor is nodig wedergeboorte. En daar wijst de doop ons op. Dat wij van nieuws geboren moeten worden. En de Heere geeft ons het zaad van de wedergeboorte. Dat is zijn woord. En daarom giet dat woord met liefde, met voorzichtigheid, met tact in het leven van uw kinderen. En vooral dat u zelf een levend getuige zou zijn. Een levend voorbeeld van Gods vrucht. Van onze kant is dat onmogelijk. Maar daartoe mag u ook op uw knieën komen. Elke dag opnieuw. Heere, mijn kinderen moeten behouden worden. Wilt u mij een levende brief van Christus doen zijn. En zo mag u pleiten op dit verbond voor uw kind en voor uzelf. En zo mag u goede moed hebben met deze God die belooft oneindig veel meer te doen dan wij beseffen of wij kunnen bedenken. De Heere zegene u in de opvoeding van uw kinderen. We zullen overgaan, gemeente, tot de bediening van de heilige doop. Wij zingen ter inleiding daarop Psalm 105, het eerste vers. En na de bediening van de doop, zonder nadere aankondiging, zingen wij staande het vijfde vers uit Psalm 105. Eerst het eerste en na de doopsbediening het vijfde. Esther Adriana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacob Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden met het gebed van het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Romeinen hoofdstuk 2. De schriftlezing is Romeinen hoofdstuk 2. Daar lezen wij het woord van de Heere in Romeinen hoofdstuk 2. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij voor uzelf toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Welk een iegelijk vergelden zal na zijn werken. Degenen wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degenen die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam, zal verbolgenheid en toren vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet, geschreven in hun harten, hun conscientie, hun geweten, medegetuigende en de gedachten onder elkander, hen beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God en geweet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter van de onwijzen en een leermeester van de onwetende, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet, die dan een ander leert. Leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Want de naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. En zal de voorhuid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijn? Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgene is en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Hoe groot zijn, Heer, uw werken. Hoe wijs is uw beleid. Hoe goed is het om uw goedertierenheid in de morgenstond te prijzen en uw getrouwheid in de nachten. Want wie is toch aan u gelijk, heerlijke, machtige, barmhartige God? U hebt ons al rijk gezegend vanmorgen hier in uw huis, doordat u ons de zichtbare prediking gaf van het sacrament van de doop. Wij dragen u deze doopouders op en wij bidden u om de krachtige werking van uw heilige geest in hun harten, dat zij alle hulp en sterkte bij u zullen zoeken. Doe hen van mensen afzien en doe hen, Heere, hun hulp en sterkte bij u zoeken en vinden. En geef hen genade om hun kinderen godzalig op te voeden in de vreze en de vermaning des Heren. Wij bidden u om de genade van de wedergeboorte. Of u zo geestelijk leven wilt schenken, dat ook deze kinderen mogen opgroeien in de voorhoven des Heren. En dat ze zo vruchten zullen dragen, door uw geest bereid en bewerkt. Heren, wat een voorrecht ook voor geliefden, voor ouders en grootouders om hierbij te mogen zijn, om dit te beleven. Zo geeft u ook veel gebedstof aan ons als ouders en grootouders. Laten wij daarin ook getrouw zijn om onze kinderen en klein- en achterkleinkinderen u de Heere voortdurend op te dragen. Zo geeft u ons een taak. help ons die taak ook te vervullen. Heere, we zijn bijeen in uw huis om uw woord te overdenken. We hebben zojuist Romeinen hoofdstuk 2 gelezen. En wij vinden dat moeilijk om dat door te lezen. Heere, wij bidden u of u met de licht van uw Heilige Geest genade wil geven. Dat we dit hoofdstuk mogen doorzien en begrijpen. En dat het ook toegepast mag worden aan onze harten. Omdat u hierin voor ons een krachtige boodschap hebt. Een boodschap die ons allemaal aangaat, jong en oud. Heere, laat uw woord een kracht tot zaligheid mogen zijn. Wilt u, Heere, geestelijk leven schenken? En wilt u geestelijk leven uitbreiden en vermeerderen en verdiepen, opdat uw woord toegepast mag worden aan het hart en dat uw naam verheerlijkt wordt. Heere, wij dragen u de zieken op. U kent hen, Heere, die thuis meeluisteren, wegens ziekte of wegens ouderdom. Wilt u hen opzoeken? En geven dat ze uw nabijheid mogen ervaren. Heere, wij willen u hartelijk danken dat u Erwin en Ida Born hebt bewaard in Zuid-Afrika in de afgelopen week. Toen er een verschrikkelijke bosbrand was en dat hun huis totaal afgebrand is. Er was ook gevaar voor hun leven. Maar u hebt hen bewaard. Heere, daar willen wij u hier in de gemeente hartelijk voor danken. En we willen hen u de Heere opdragen. Of u wilt hen helpen door deze moeite heen te komen. Of u alles wilt leiden dat hun huis weer herbouwd mag worden. Dat er weer een ander inboedel mag komen. Maar vooral, Heere, wil door dit alles tot hun hart en ziel spreken. Want het is juist in verdrukking dat wij waardevolle geestelijke lessen kunnen leren. Laat dat ook zo voor hen en hun gezin mogen gelden. Zegent u ook vooral het werk wat ze doen en het werk dat uitgebreid mag worden voor de Stichting Goede Hoop. Zegent u hen, Heere, in uw barmhartigheid. En heb dank dat u ons bewaard hebt voor groot verdriet. Heere, zo zijn we toch elk ogenblik in gevaar op de wegen, thuis of waar we ook zijn. En zo danken wij het leven aan u en ook de bewaring van ons leven voor ons allemaal, ook in de afgelopen week. In de afgelopen weken is zuster De Korte begonnen met haar bestralingen. Wij willen u haar nogmaals opdragen en vragen u of u haar kracht wil geven om dit alles te volbrengen. Laat zij het met u mogen doen en in de mogendheid des Heren mogen staan. Heere, zie een ieder van ons aan in uw genade. Sterk uw dienaar om uw woord uit te leggen. Laat het begrijpelijk mogen zijn. En laat uw woord voor ons gaan leven. Heere, hoor ons bidden. Doe weg onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de bouwkas. Zullen wij nu zingen Psalm 7... We zingen de versen 1 en 5. Psalm 7, de versen 1 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, wij zijn bezig enkele hoofdstukken uit de Romeinenbrief te behandelen, omdat in de Romeinenbrief zo heerlijk verkondigd wordt het hart van het evangelie, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken. En dat evangelie is met kracht. Dat evangelie schenkt eeuwig leven. En daarom schaamt Paulus zich daar niet voor. Dat heeft hij gezegd in hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. Daar heeft hij aan de Romeinen gezegd wat het evangelie is, gerechtvaardigd door het geloof. En daarna gaat apostel Paulus van hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 20 uitleggen dat iedereen deze rechtvaardigheid van God nodig heeft. En hij gaat aantonen dat iedereen onder de toren van God ligt. Niemand uitgezonderd. En daarom zijn deze hoofdstukken zeer van toepassing op ons. In hoofdstuk 1, vers 18 tot 32 heeft hij aangewezen de heidenen die in gruwelijke zonden leven. Zij zijn onder de toren van God. Maar nu komen we toe aan hoofdstuk 2. En daar gaat het niet meer om over de heidenen die in goddeloosheid leven. Maar hier gaat het in hoofdstuk 2 over andere mensen. Mensen die heel beschaafd zijn. Mensen die respectabele burgers zijn. Mensen die meelevend zijn met de maatschappij, met hun buren. En heel wat van hen doen niet aan God nog gebod. Ze zijn niet godsdienstig, maar wel heel net en beschaafd. En aan de andere kant, daarnaast heb je ook mensen die godsdienstig zijn. Dat zijn de Joden, die zijn besneden. We zouden zeggen kerkmensen, die zijn gedoopt. Die mogen met hun kind staan aan het doopsvont. En wat een voorrecht is dat. Maar Paulus legt hieruit dat ook kerkmensen, zij die gedoopt zijn in zijn tijd onder de Joden die besneden waren, dat maakt hen niet rechtvaardig. Hij laat zien dat ook deze mensen, kerkmensen, nette burgerlijke mensen, allemaal onder de toren van God zijn. Het is ook een moeilijk hoofdstuk om te verwerken. Deze gedeelten van Gods woord zijn heel aangrijpend. En de conclusie komt straks in hoofdstuk 3, dat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan gaat Paulus aanwijzen dat er nu rechtvaardigheid is. Niet door de werken, niet door mensen, niet door wat wij doen, maar door Jezus Christus. En dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar wij hebben nu vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat gaat hij aanwijzen in de daaropvolgende hoofdstukken. Maar nu bezien wij hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2 is eigenlijk een zeer impopulaire leer. Eigenlijk wil men hier niet aan. Als we tegen mensen rondom ons zeggen dat ze onder de toren van God liggen, dat willen ze niet horen. En als bij ons gezegd wordt, willen wij eigenlijk ook niet horen. Als je spreekt over iemand die in de goot ligt, en als je hem zou aanspreken en zeggen dat hij gered moet worden, dat hij in de ellende is, dat hij onder de toren van God is, ja, dat weet hij wel, dat ervaart hij ook. Hij gaat u niet tegenspreken, iemand die in de goot ligt, maar een nette, burgerlijke man, geslaagd in het leven. Als u hem zegt dat hij gered moet worden, dan gaat hij wel tegen u in. En nou is hoofdstuk 2 bestaat eigenlijk uit een twistgesprek. Paulus heeft een denkbeeldige man voor zich. Hij noemt die O mens, vers 1. O mens, daar spreekt hij tegen. Een denkbeeldig persoon die zich verzet tegen wat Paulus nu allemaal aan het leren is. En hij heeft allemaal verontschuldigingen. Daar gaat hoofdstuk 2 eigenlijk om. Verontschuldigingen tegen de leer dat Paulus zegt dat mensen onder de toren van God liggen. Er zijn in feite 4 verontschuldigingen. De apostel gaat een twistgesprek aan met die man, want die man die is niet eens met Paulus. En dan krijg je de eerste verontschuldiging. In de versen 1, 2 en 3. En wat zegt die man? Die man zegt tegen Paulus, nou ik vind het verschrikkelijk wat zij doen. Ik keur hun levensstijl helemaal af. Ik veroordeel hem. Ik oordeel die ander. Ik vind het vreselijk wat ze doen. Ik ben er valikant op tegen. En ik vind het afschuwelijk, al die zonden die er gebeuren in de maatschappij. En bij goddeloze mensen, zo ben ik niet. Ik ben beschaafd. Ik doe niemand kwaad. Ik ben eigenlijk goed. Ik lig niet in de goot. Ik ben geen crimineel. En die man feliciteert zichzelf dat hij de zonde van anderen afkeurt. En daarmee zegt hij, zo ben ik niet. Ik doe dat niet en ik wil dat niet. Ik bega geen moord. Ik gebruik geen geweld. Ik ben trouw aan mijn echtgenoot. Ik ben nooit met de politie in aanraking geweest. Die andere mensen, die doen dat. Dat zijn slechte mensen. Maar zo ben ik niet. En nou gaat Paulus deze oprechte, morele mens een vraag stellen. Is het wel waar dat u zulke zonden niet doet? Want in feite doet u toch wel hetzelfde als die andere zogenaamde slechte mensen. Want u zegt, u steelt niet, maar u begeert wel. De zonde van hebzucht, bent u daar wel vrij van? En het kijken naar een andere vrouw, is dat geen overspel? U slaat niemand dood, maar het roddelen, het kwaad spreken, dat is ook kwaad in de ogen van de Heere. En in vers 2 zegt de apostel, die zulke zonden doet, ligt ook onder het oordeel van God. En nu kunt u wel deze zonden verbergen voor de mensen. En eigenlijk bent u heel blij dat de mensen uw gedachten niet kunnen lezen. Maar in vers 16 zegt de apostel, straks komen al de verborgen zaken van ons leven in het openbaar. Dat zegt vers 16. Iedereen zal het kunnen horen en zien wat een ander gedacht heeft, wat hij gedaan heeft. Het wordt straks openbaar gemaakt. En nu kunnen wij wel wijzen naar de zonden van anderen. En menen dat wij ons daarvan vrij kunnen pleiten, omdat wij die zonden afkeuren. Maar wij hebben ook een boos hart. We kunnen wel beschaafd zijn, maar toch vallen we onder het oordeel van God. Dan krijgen we verontschuldiging nummer 2. Dat zijn de versen 4 en 5. En dan zegt die man tegen Paulus, het gaat mij zo goed in het leven. God is niet boos op mij. Ik heb welvaart, het gaat allemaal goed met mij. Ik heb een goed huwelijk, ik heb een prachtige baan. Ik heb een goed inkomen, ik ga een paar keer per jaar op vakantie. Het leven is goed, het gaat mij heel goed. En dan zegt u tegen mij dat ik onder de toren van God lig. Waar hebt u het over? Ik kan niet geloven dat God tegen mij is. Alles gaat zo mooi in het leven. En om dan te spreken dat ik onder de toren van God lig en dat ik naar de hel ga, dat vind ik bizar. Dat vind ik vreemd. Het past helemaal niet. Ik zie niets van Gods toren. Ik zie alleen maar voorspoed en zegen. Ja, ik heb ook wel verkeerde gedachten van mensen en ik ben ook niet volmaakt. Maar voor de rest gaat alles mij goed af. Ik voel geen toren. Ik geloof het ook niet. Nee, ik geloof het echt niet dat ik onder de toren van God ligt. En dan vraagt Paulus aan die man, maar veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Inderdaad, God is heel goed voor u. Hij zegent u. Hoeveel mensen zijn er niet die zo gezegend worden? Maar in zijn verdraagzaamheid zegent God u. Niet omdat u het verdient. Niet omdat u goed bent. Maar hij zegent u om u daarmee op te roepen tot bekering te komen. Dat al de goedertierenheden en de rijkdom van zijn barmhartigheid en verdraagzaamheid, dat is eigenlijk een impliciete oproep om te beseffen, wie geeft mij dat? Hem moet ik dienen. Maar u bekeert u niet. U verhardt in uw zondige wegen. En door uw hardheid en onbekeerlijkheid, vers 5, bent u bezig toren te vergaderen. Het is nu nog verborgen als een schat. Ligt ergens in de aarde, je weet het niet. Maar straks komt het openbaar en die toren is nu verborgen. Maar straks komt het. En dan valt u in het rechtvaardige oordeel van God. Verontschuldiging nummer 3. De versen 6 tot en met 11. Nou, dat oordeel. Nee, dat overkomt mij vast niet. Ik ben eigenlijk bijzonder. Ik ben een uitzondering. De Heere zal mij wel aannemen. Vast wel. Ik kan me niet voorstellen dat God mij zou veroordelen. De Heere maakt vast een uitzondering voor mij. Ik ben toch een goed mens. Doe toch niemand kwaad. Maar dan citeert apostel Paulus in vers 6, Psalm 62, vers 13. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. En in vers 11 zegt de apostel, want er is geen aanneming des persoons bij God. Wat betekent dat, aanneming des persoons? Nou, dan heb je iemand die je aardig vindt en leuk vindt. En dan trek je hem voor en dan maak je een uitzondering voor hem. In de tijd van de apostel Paulus gebeurde dit bij koningen en bij rechters. Die keken soms naar de persoon en dan scholden ze hun schuld wel kwijt. Maar de apostel zegt, bij de Heere is geen aanneming des persoons. De Heere vergeldt een ieder na zijn werk. En wat is dat werk? Nou, dat werk kan heel goed zijn. Vers 7 en vers 10. Daar beschrijft hij mensen die het goede werk doen. Een mens die daarin volhardt. Hij zoekt de hemelse heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid en het eeuwige leven. En hij blijft goed doen. Nou, zo'n mens die goed doet, die krijgt een beloning van eeuwig leven. Maar het probleem is, zo'n mens bestaat niet. Zo'n mens is nergens te vinden, behalve één mens, de Heer Jezus Christus. Maar buiten Christus is er geen mens die volhardt in het goed doen. En aan de andere kant, in de versen 8 en 9, zien we mensen die alleen maar denken aan zichzelf. Ze willen niet luisteren naar de Heer. Ze weigeren Gods waarheid te gehoorzamen. Ze zijn gehoorzaam aan de ongerechtigheid. Ze doen niet de wil van God. Zo'n mens zal geoordeeld worden na zijn daden. En de toren van God drukt op al deze mensen, niemand uitgezonderd. Dat voelen ze misschien niet. Dat geloven ze misschien niet. Maar de Heere zal verbolgenheid, toren, verdrukking en benauwdheid uitgieten over allen die God ongehoorzaam zijn. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Er is geen onderscheid. En dit geldt nu voor alle mensen. Nou, die mens is nog steeds niet tevreden. Die mens heeft nog een vierde verontschuldiging. En dat is in de versen 12 tot en met 24. Zij misbruiken het woord van God. Daar spreekt Paulus over de wet. De Joden die de wet hebben, die het woord van God hebben. Daar beroemen zij zich op. Ik heb toch het woord. Ik lees toch uit de Bijbel, ik ben toch gedoopt, ik ben opgevoed in de kerk, ik heb de Bijbel, ik ken het woord van God, ik weet de leer van Gods woord. Ik kan me niet voorstellen dat God mij zou veroordelen. Ik heb toch het woord van God bij me. En dan zijn er anderen die zeggen, ik heb het woord nooit gekend. Ik heb nooit de wet van God gehoord. Ik heb nooit het evangelie gehoord. Ik heb nooit het woord van de Heere gehoord. Waarom zou God mij dan veroordelen? Ik wist het toch niet. Zo is er een verontschuldiging. Nou, eerder heeft de apostel al gezegd in hoofdstuk 1 dat de mens geschapen is met een besef van goed en kwaad. Dat elk mens weet wat goed is en wat kwaad is. En ze worden niet geoordeeld naar het evangelie dat ze nooit gehoord hebben, maar ze worden geoordeeld naar de wet van God die geschreven was in hun harten. Ze wisten wel dat ze niet gemeen moesten doen tegen een ander. Ze wisten wel dat ze niet moesten liegen en dat ze niet een ander mochten haten en doodslaan. En niet mochten stelen. Maar ze hebben wel die wet overtreden. En daar worden ze op geoordeeld. Ze kunnen het nooit als een verontschuldiging aanbrengen en naar voren brengen. Ik heb het woord nooit gekend. Ik heb de wet niet gekend. Want hij wist wat goed en kwaad was. Maar de mensen die het woord wel geweten hebben, daar gaan we even wat dieper op in. Dat raakt ons ook meer, want wij kennen het woord van de Heere. Mensen die wisten wat de Heere van hen vroeg, maar die dat niet gedaan hebben. We hebben het in het doopsformulier gelezen dat wij opgeroepen worden om God lief te hebben. Met heel ons hart, met ganzen gemoede, dat is met ons denken, ons verstand. Met krachten en met ziel moeten we de Heere lief hebben, dat we de wereld verzaken. In een nieuw en godzalig leven wandelen. Daar schieten we allemaal tekort in. We hebben God niet lief zoals het hoort. En dan kunnen we wel zeggen, ja, ik ken het woord en ik ben lid van de kerk, ik ben gedoopt. Maar daar kunnen we ons niet achter verschuilen. Het is zelfs zo dat iemand die het woord van God heeft, hij denkt dat dat voor hem gunstig is. Maar het kan zelfs zo zijn dat het zijn schuld verzwaart. Omdat ze wel de wil van God geweten hebben, maar niet gedaan hebben. En wanneer wij het voorrecht gehad hebben om opgevoed te worden in een christelijk gezin en de waarheid en de liefde van God gehoord te hebben en dat we zoveel ontvangen hebben, maar niet in die wegen gewandeld hebben, dan zijn we meer schuldig dan andere mensen die inderdaad nooit naar de kerk gaan, ook nooit in de kerk geweest zijn, die vreselijke zonden doen, maar zie hoe zij opgevoed zijn. In wat voor gezin is zo iemand opgevoed, een crimineel? Nooit een greintje liefde gehad. Nooit een evangeliewoord gehad. En wij die zoveel gehad hebben. En als wij niet in de wegen van de Heere wandelen, dan zegt de Heer, het zal verdraaglijker zijn voor Sodom en Gomorra dan voor de mensen van Capernaum en Bethsaida die de Heer Jezus gekend hebben. En nog wil een mens zeggen, ja, maar ik ga toch naar de kerk. Ik vind dat ik de Heer Jezus toebehoor, ik ben gedoopt. Ik zie mezelf als iemand die bekeerd is. En daarom kan ik voor God bestaan. Andere mensen, zondaren, die hebben de gerechtigheid nodig. Die hebben bekering nodig. Maar ik ga toch naar de kerk, het is toch wel goed met mij. En nu spreekt de apostel Paulus juist over deze godsdienstige mensen. Die vertrouwen op hun godsdienst. En dat zit ons allemaal van nature ingebakken. We vinden ons beter. Een kind kan het zelf zeggen. Ja, wij gaan toch naar de kerk. Wij zijn toch beter dan anderen. En dan spreekt Paulus deze mensen aan. De kerkmensen hier in deze context. De Joden. In vers 17. Hij spreekt hen aan en hij zegt, zij rusten op de wet en zij roemen in God. En in vers 18 zegt Paulus, je kent de wil van de Heere. Ze weten precies wat afwijkt van Gods woord en van Gods wet. En in vers 19 zien wij dat zulke mensen vinden dat zij anderen kunnen onderwijzen. Dat zij geestelijk blinde mensen kunnen leiden. En ze vinden van zichzelf dat ze zoveel licht hebben, dat ze een licht voor anderen kunnen zijn die in de duisternis ronddwalen. Zo goed vinden deze mensen zichzelf. Ze vinden zichzelf beter dan hun collega's op het werk. Ze vinden zichzelf beter dan hun medestudent in de collegebank, omdat zij de waarheid weten. En zij menen dat ze anderen die in de duisternis zijn, verblind zijn, dat ze hen een licht kunnen zijn. Dat ze onderwijs kunnen geven, zegt vers 20, aan hen die weinig weten. Ze hebben een gevoel van veiligheid en bescherming. Achter mijn kerklidmaatschap, achter mijn Bijbel. En eigenlijk ben ik heel geschikt om een ander de weg naar de zaligheid te wijzen. En we kunnen niet voorstellen dat wij in het oordeel komen. En hier herkent Paulus zichzelf. Zo was Paulus voor zijn bekering. Hij was ook vol eigen gerechtigheid en hij walgt ervan. Het is allemaal schijnheiligheid. De Joden die ze beroemden in de wet vonden zichzelf een uitverkoren volk. Ze vertrouwden op hun voorrechten. En zulke mensen, als het oordeel wordt aangezegd aan de goddelozen in een preek, dan zeggen ze, ja dominee, u hebt ze het goed aangezegd. Zo is het precies. Maar ze passen het nooit naar zichzelf toe. Het woord van God is nooit een zwaard dat hen zelf in het hart steekt. In feite verachten zij anderen. Als de fariseer, ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Maar de werkelijkheid is dat Gods woord in u en mijn hart moet snijden. Het woord moet u pijn doen. Omdat het u ontdekt aan de werkelijkheid dat u en ik geen enkel van Gods geboden gehouden hebben. Dat predikt de doop ons ook. Dat wij vuil zijn voor God. Dat is het eerste wat het doopsformulier zegt. En het woord van God en ook de doop moet ons ertoe brengen onszelf te onderzoeken. Waar vertrouw ik op? Waar steun ik op? Steun ik op mijn eigen gerechtigheid? Zulke mensen die zo goed van zichzelf denken, ze zijn mislukt. De apostel Paulus prikt als het ware in de opgeblazen ballon van hun godsdienst. Paulus walgt ervan. Zo was hij ook. En hij zegt, laat mij wat dieper binnendringen in uw hart. Laat mij zien, ik zal u laten zien wie u echt bent voor God. Vers 21, u zegt dat u anderen kunt onderwijzen. Onderwijs u uzelf wel? Past u Gods woord toe op uw eigen leven? U zegt dat u niet mag stelen. Steelt u ook? Steelt u ook? Ik heb nooit gestolen. Steelt u de tijd van uw baas? Steelt u de goede naam van uw naaste? Wij kerkmensen. Wij die onszelf zo veilig kunnen voelen. U hebt nooit overspel gepleegd. Maar hebt u nooit gekeken naar een andere vrouw? Of naar een andere man? Hebt u nooit zondige lustgevoelens? U hebt een hekel aan de afgoden. Maar berooft u het heilige, berooft u God van zijn eer, doordat u uzelf als een afgod gaat behandelen. Ik ben toch heel belangrijk en eigenlijk gaat alles om mij. En ik heb toch veel bereikt en eigenlijk ben ik heel knap. Zo denkt de mens van zichzelf, van nature. Dan zijn we tevreden met onszelf en alles moet draaien om onszelf. Maar dan beroven wij God van zijn eer. Kerkmensen. U roemt in de wet van God en ondertussen onteert u de Heere, omdat u zijn wetten overtreedt. En zo staan wij, van gemeente, allemaal vanmorgen in onze schuld voor God. We kunnen op anderen neerzien en onszelf verheffen. Maar oneerlijkheid en hebzucht, eigenwijsheid, hoogmoed, het is toch schering en inslag onder hen die naar de kerk gaan. Wij staan schuldig voor God. En in feite is het vaak zo dat de levenswandel van zij die naar de kerk gaan een barrière vormen voor de buitenkerkelijken. Vers 24. Want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen. En zo zien we dan tenslotte in de versen 25 tot en met 29. De grote fout in het denken van kerkmensen. Dat ze zich beroemen op uiterlijke voorrechten. De Joden waren trots dat ze besneden waren. Ze behoorden Abraham toe. Er waren rabbies die zeiden, Abraham staat straks bij de poort van de hel. En als iemand er voorbij komt die besneden is, die wordt in de hemel gezet. Dat zeiden sommige rabbies. Zo trots waren ze op het feit dat ze besneden waren. Dat ze de wet hadden. En zo kunnen mensen ook beroemen dat zij Gods woord kennen. En dat de Heere kijkt naar het feit dat ik gedoopt ben. Dat ik belijdenis gedaan heb. Dat ik een lid van een kerk ben. Het zal toch met mij toch wel meevallen. Ook al zeg ik dat ik toch onbekeerd ben. Maar uiteindelijk, vlak tegen de dood. Ja, dan heeft hij toch nog iets gezegd. Ja, dan zal hij toch wel behouden zijn. Want uiteindelijk willen we toch allemaal behouden worden. Waarom? Omdat we toch zulke nette kerkmensen zijn. Maar het gaat niet om een labeltje. U koopt een diamanten ring voor uw vrouw en hangt een kaartje aan. Dit is zoveel karaats diamant. Prachtig, u laat aan uw vrouw zien. Maar het is ook mogelijk om mooi geslepen glas te kopen. En daar kan ook zo'n kaartje aan hangen. Een echte diamant, u laat aan uw vrouw zien. Uw vrouw kijkt naar het kaartje, prachtig. Maar het is namaak. Het gaat niet om het kaartje. Het gaat niet om de uiterlijke voorrechten. Het gaat om de waarheid in het hart. We kunnen gedoopt zijn. Maar we moeten de Heere met ons hart leren kennen. Wedergeboorte. U bent gedoopt als een zegen en een voorrecht. Maar hebt u ook deel aan de innerlijke werkelijkheid van de doop? Bent u gewassen van uw zonden? Hebt u geleerd om in een nieuw godzalig leven op te staan? Hebt u geleerd om Gods woord niet alleen te lezen, maar het ook toe te passen? Ik ben die man om zo te leven in gehoorzaamheid. Want iemand is niet een Jood, zegt Paulus in vers 28, die besneden is en volgens de wet uiterlijk leeft. Maar innerlijk, in zijn hart moet besneden worden. Dat zijn de echte mensen die God loven. En zo gemeend is het evangelie, het goede nieuws, het heerlijke evangelie. Van volkomen behoud in de Heere Jezus. Maar het kan alleen maar heerlijk zijn wanneer we eerst het slechte nieuws gehoord hebben. En dat is dat wij allemaal gezondigd hebben. Wij nette kerkmensen, een nette dominee, nette kerkenraad, u allemaal. Godsdienstige mensen, wij kennen de wet. Wij kennen Gods woord, maar leeft het in ons hart? Want het oordeel komt over allen die de ongerechtigheid doen. Er is een dag van afrekening, het eindoordeel. En daarom is het nodig dat wij nu op onze knieën neervallen voor de Heere en belijden. Ik heb geen van uw geboden gehouden en ik heb u niet lief zoals ik moet. En daarom ben ik onder de ongerechtigheid. En als het zo doorgaat, moet ik omkomen. Moet ik voor eeuwig onder uw toren liggen. En dat is een rechtvaardige straf. Vers 16, het evangelie omvat ook het oordeel, het hoort erbij. Waar evangelie gepreekt wordt, daar is de andere zijde dat het oordeel komt over hen die het evangelie ongehoorzaam zijn. En daarom roept Gods woord ons op om de toekomende toren te ontvlieden. Door neer te vallen voor Jezus Christus, die een volkomen gerechtigheid verdiend heeft, die volkomen God heeft liefgehad, die voor al de zonden betaald heeft van zijn volk. En daar ontvangt de mens gerechtigheid, vrede, eeuwig leven. In Christus alleen. Amen. Wij zingen Psalm 130, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, wat een voorrecht is het dat wij in het leven gespaard mogen zijn. In de afgelopen week hebben we sommigen van ons rondom het graf gestaan van zuster Aad Driessen. Zij is heel oud geworden, 95. Maar dat betekent niet dat wij zo oud zullen worden. Verreweg de meesten van ons zullen veel jonger komen te overlijden. En Heere, wij bidden u voor de nabestaanden, voor de kinderen, de kleine en achterkleinkinderen. Wij bidden u of u met uw woord en geest in hun harten wilt werken. Zou u nog wonderen daar willen doen? Wij dragen in het bijzonder ook op broeder Rinus Driessen, die in Capelle is, in een verzorgingshuis. Ontferm u over hem. Voor hem betekent het zo heel veel dat zijn moeder overleden is. Wilt u onze broeder vertroosten? Wilt u hem rust en genade geven, vrede in zijn hart en ziel gebieden, dat hij dit ook alles zal kunnen verwerken, ook met de moeite die hij heeft. Zegen hem in uw genade. En Heere, laten wij allemaal de tijd van het leven als een voorrecht mogen zien, want wij zijn in het heden van de genade. Heere, we hebben het gehoord dat er niemand is die rechtvaardig is. Nette burgerlijke mensen niet. Ondanks al de zegeningen die ze ontvangen, zijn ze toch niet rechtvaardig. En mensen die naar de kerk gaan, Omdat ze naar de kerk gaan, zijn ze niet rechtvaardig. Want ook wij die de wet kennen, overtreden uw wet. Heere, zo staan wij allemaal schuldig voor u. Onder de toren van God. Tenzij wij wederom geboren zijn. O, laat dit op ons drukken. En laat het ons mogen uitdrijven, niet tot wanhoop. Maar uitdrijven tot die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Want het zal geschieden dat een iegelijk die uw naam aanroept, zalig zal worden. Heere, wees de naprediker op uw woord. Gedenk ons deze dag, de zondagsschool vanmiddag, en breng ons ook weer samen vanavond. Onder uw woord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 6, het 9e vers. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.